open onze enige verwachting staan de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 68 en daarvan de verzen 1 en 2. Psalm 68, de verzen 1 en 2.
Thank you.
Gemeente, de schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in de handelingen der apostelen, daar van het 9e hoofdstuk nog vooraf, de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen nog hen dienen, want ik de Heere uw God ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat uw naasten is. We noemden u de schriftlezing uit je handelingen 9. En daarvan vanaf het 20e vers. En hij predikte terstond Christus in de synagoge dat hij de Zoon Gods is. En zij ontzetten zich alle die het hoorden en zeiden: Is deze niet degene die te Jeruzalem verstoorde, die deze naam aanriepen en die daarom hier gekomen is, op dat hij dezelfde gebonden zou brengen tot de overpriesters? Doch Saulus werd meer en meer bekrachtigd en overtuigde de Joden die te Damascus woonden, bewijzende dat deze de Christus is. En als vele dagen verlopen waren, zo hielden de Joden tezamen raad om hem te doden. Maar hun lagen werd Saulus bekend en zij bewaarden de poorten beide desdaags en desnachts, opdat zij hem doden mochten. Doch de discipelen namen hem s'nachts en lieten hem neder door den muur, hem aflatende in een mand. En Saulus nu te Jeruzalem gekomen zijnde, poogde zich bij de discipelen te voegen, maar zij vreesden hem alle niet, gelovende dat hij een discipel was. Maar Barnabas hem tot zich nemende, leidde hem tot de apostelen en verhaalde hun hoe hij op de weg de Heere gezien had en dat hij tot hem gesproken had en hoe hij te Damascus vrijmoediglijk gesproken had in de naam van Jezus. En hij was met hen ingaande en uitgaande te Jeruzalem. En na vrijmoediglijk sprekende in de naam des Heer Jezus, sprak hij ook en handelde tegen de Griekse Joden, maar deze trachten hem te doden. Doch de broeders dit verstaande geleidden hem tot Caesarea en zonden hem af naar Tarsen. En de gemeente dan door geheel Judea en Galilea en Samaria hadden vrede en werden gesticht en wandelden in de vreze des Heeren. En de vertroosting des Heilige Geestes werden vermenigvuldigd. En het geschieden als Petrus alom doortrok, dat hij ook afkwam tot de heiligen die te Lida woonden. En al daar vond hij een zeker mens met name Aeneas, die 8 jaren te bed gelegen had, welke geraakt was. En Petrus zeide tot hem: Aeneas, Jezus Christus, maakt u gezond, sta op en spreid u zelf het bed. En hij stond terstond op en zij zagen hem, alle die te Lida woonden en Saron woonden, dewelke zich bekeerden tot de Heere. En te Joppe was een zekere discipelin, met name Tabitha, het welk overgezet zijnde is gezegd Dorcas. En deze was vol van goede werken en aalmoezen die zij deed. En het geschiedde in die dagen dat zij krank werd en stierf. En als zij haar gewassen hadden, legde zij haar in de opperzaal. En alzo Lida nabij Joppe was, de discipelen horende dat Petrus al daar was, zonder twee mannen, tot hem biddende dat hij niet zou vertoeven tot hen over te komen. En Petrus stond op en ging met hen, en welke zij, als hij daar gekomen was, in de opperzaal leidden, en al de weduwen stonden bij hem, wenende en tonende de rokken en de klederen die Dorcas gemaakt had, als zij bij haar was. Maar Petrus, hebbende hen allen uitgedreven, knielde neder en bad. En zich kerende tot het lichaam, zeide hij, Tabitha, sta op. En zij deed haar ogen open, en Petrus, gezien hebbende, zat zij overeind. En hij gaf haar de hand en richtte haar op, en de heilige en de weduwe geroepen hebbende, stelde hij haar levend voor hen. En dit werd bekend door geheel Joppe, en vele geloofden in de Heere. En het geschiedde dat hij vele dagen te Joppe bleef bij een zekere Simon, de ledenbereider. Tot zover de schriftlezing. En zoeken we des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heren, ook deze morgen hebt gij ons nog weer bijeengebracht en vergaderd rondom uw eeuwig blijvend getuigenis. Wat wordt er in onze dagen daar niet al een aanslag op gepleegd? Wat een aanslagen op uw woord. En Heere, gij schijnt het allemaal toe te laten. Gij schijnt het allemaal overgegeven te hebben. Totdat gij wederkomt op de wolken des hemels om een ieder te oordelen, de doden en de levenden. O Heere, wat zal het zijn als wij gemeend hebben om op deze wereld te leven zoals het ons goed dunkt. Wat zal het zijn op die dag der dagen als we gesteld worden voor uw rechterstoel, als we gemeend hebben uw woord te verstaan op onze eigen manieren. Wat zal dat een vreselijke ontdekking wezen. Dat we nooit gevraagd hebben naar uw wil, dat we nooit verlegen zijn geweest om uw woord te verstaan naar de zin en mening uws geestes. O Heere, gij hebt het uw kinderkens geopenbaard, de heilgeheimen van uw getuigenis, en dan met name diegenen die onder het kruis verkeren, die daarin druk in drukwegen en beproevingswegen gaan. Want uw woord, het geheim van uw woord wordt in de diepte geleerd. En het wordt vanaf de daken verkondigd. O Heere, mocht dat ook deze dag gebeuren, dat gij ons kwam te bekrachtigen met kracht uit de hoge. En dat gij ons kwam te leren en te bekeren. Want we lezen dat de apostelen reisden door het land en dat gij door de prediking mensen kwam te bekeren, zieken kwam te genezen. Dat ging met vele tekenen en wonderen gepaard. Heere, gij doet dat nog. Hoewel de apostolische tijd eenmalig en uniek was, zijt gij dezelfde. En gij doet nog tekenen en wonderen. Maar verborgen voor degene die van tekenen en wonderen leven. Want die zien ze niet en die erkennen ze niet. O Heere, want er groeide geslacht op dat Jacob niet meer gekend heeft, de taal niet meer spreekt, de taal niet meer, het beslag is geweken, zelfs het beslag is geweken. En gij hebt onze natie en ons geslacht overgegeven aan het goeddunken van hun eigen hart, hoe wij de godsdienst verstaan. En dat komt alles omdat we mensen meer gehoorzaam zijn dan goden. Als de overheid goddeloze wetten oplegt en we buigen voor die goddeloze wetten, dan komt gij alles over te geven. O lieve Heere, mochten daar onze ogen voor open gaan voordat het te laat is, voordat we onze ogen openen met die rijke man in de eeuwige rampzaligheid. Wat zal het toch zijn, lieve Heere, als we altijd onder dat woord hebben verkeerd voor de vorm uit bijgelovigheid of uit traditie. Ach, lieve Heere, komt het er nog eens af te rukken. Want gij leert het niet door traditie, gij leert het door woord en geest in die ontdekking wie we nu geworden zijn door die diepe val in Adam. Heren, daar gaat gij nooit overheen. De moderne theologie stapt daar overheen en ook wordt heden ten dagen daar alles mee bezet. Lieve Heere, maar gij leidt uw volk er doorheen, want gij blijft daar niet in staan. Dat leert uw woord ook, dat het niet in de ellendekennis geleerd wordt, maar dat het moet worden verlossing en dankbaarheid. O Heere, mocht dat ook in onze dagen nog gekend worden. Door de prediking van het evangelie mochten we het woord recht snijden, want Heere, daar is ons niet toevertrouwd, tenzij gij ons die geest, die dierbare geest van Christus geeft, die het woord recht snijdt, die ons in alle waarheid leidt. O lieve Heere, we leven in het einde der dagen, gij hebt ons het allemaal voorzegd wat er zou gebeuren, maar we houden het niet voor waar. Als we rondom ons heen kijken, dan sla de schrik om ons hart als we zien hoe verbondskinderen zich uitleven in de wereld. Hoe anderzijds verbondskinderen opgaan in een dode vormen godsdienst. Ach Heere, wat hebben we u toch gedaan? Wat is toch de mens dat gij zijner gedenkt? Er is geen enkele reden dat gij nog bemoeienis zoudt hebben met de westerse godsdienst. Gij hebt er geen bemoeienis mee, maar mochten er nog bekeerd worden, mochten er nog in het oordeel des ontfermens bekeerd worden om Christus wil. Maar mocht gij ook de heidenen gedenken, heren, ach, we zijn allemaal heidenen geworden. We zijn uit de heidenen voortgekomen, nou keert het westerse christendom als een hond naar zijn uitbraaksel weer. O Heere, we zijn veel erger als het papisme. We zijn veel erger geworden als de Roomse antichrist. Want ons is het geleerd en gepredikt. Die vrije genade leer. Lieve Heere, maar we hebben er van alles bij verzonnen. We hebben er van alles bijgedacht en toegevoegd en aan afgedaan. Komt er nog eens aan te pas, o Heere, en mocht gij die tempel nog eens reinigen, Heer Jezus Christus. Want uw huis moet toch zijn een huis des gebeds, een huis des vaders, een huis waarin uw volk kan samenkomen onder het woord, waar het woord recht gepredikt wordt, waar zielen ontdekt, afgesneden, verlost en vertroost worden in Christus, in en door Christus. Heere, gedenk nog aan uw vastgestaafd verbond, laat dat uw hart tot ons in liefde ontvonken. Want we zijn van u afgeweken, ja wij en onze vaderen tevens. Maar kom gij ons nog weder te brengen als volk, als natie. Heere, doe het om uzelfs wil, om Jezus wil. Gedenk ons en ieder persoonlijk. Gij weet de omstandigheden, gij kent de harten. O Heere, we kunnen voor u niks verborgen houden. Uw volk is daar wel eens blij mee. Heere, wat een voorrecht dat we ons hart zou mogen uitstorten voor u. En dat we u alles bekend mogen maken. Wat we voor mensen niet bekend kunnen maken. Omdat het niet verstaan wordt. Omdat we van mensen hulp ontbloot zijn. Omdat we geen vlees tot onze arm kunnen stellen. Maar bij u kunnen we alles kwijt. Heere, gij houdt nooit geen spreekuur, want gij sluimert of slaapt nooit. Wat zijt gij een getrouwe God? Wat zijt gij de bewaarder Israëls, die nooit sluimert of slaapt? Heere, zie op ons in gunst van boven. Wees ons toch genadig, Heere. Eenzaam zijn we en verscholven. Ja, de ellende drukt ons neer. Ontferm u onze, o God, in Christus. In uw lieve zoons willen, die gij naar deze wereld hebt gestuurd om zondaren zalig te maken, maar in de eerste plaats om uw rechten te verhogen, om uw deugden te verkondigen en om die wet te vervullen die wij zo geschonden hebben. Door onze diepe val in Adam, o Heere, mocht gij de kinderen gedenken in ons midden, de kleine kinderen, de opgroeiende kinderen, Heere, geef ze een hart dat u mag vrezen. Want als we niet meer van de wereld zijn, maar van u zijn, ach, dan zorgt gij voor alles. Dan doet gij ons geen gebrek lijden. Voor de buitenwereld is dat een verachtelijk leven. Maar mochten we dat leven kennen, Heere, om u te kennen, de enige en waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Heere, open dan de schrift, uw schriften zijn open, maar open ons hart voor uw woord, opdat het ingang mag vinden, opdat het vruchten mag dragen van geloof en bekering. We bidden het u in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, de tekstwoorden, het tekstgedeelte dat wij met u wensen te overdenken, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte in Handelingen 9. En daarvan de verzen 36 tot en met 42 die wij nogmaals u voorlezen. Handelingen 9 vanaf vers 36. En te Joppe was een zekere discipelin, met name Tabitha, het welk overgezet zijnde is gezegd Dorcas. En deze was vol van goede werken en aalmoezen die zij deed. En het geschiedde in die dagen dat zij krank werd en stierf. En als zij haar gewassen hadden, legde zij haar in de opperzaal. En als Olida nabij Joppe was, de discipelen horende dat Petrus al daar was, zonder twee mannen tot hem biddende dat hij niet zou vertoeven tot hen over te komen. En Petrus stond op en ging met hen, welke zij, als hij daar gekomen was, in de opperzaal leidden, en al de weduwen stonden bij hem, wenende en tonende de rokken en de klederen die Dorcas gemaakt had als hij bij haar was. Maar Petrus, hebbende hen alle uitgedreven, knielde neder en bad, en zich kerende tot het lichaam, zeide hij, Tabitha, sta op. En zij deed haar ogen open, en Petrus gezien hebbende, zat zij overeind. En hij haar de hand en hij gaf haar de hand en richtte haar op, en de heiligen en de weduwe geroepen hebbende, stelde hij haar levend voor hen. En dit werd bekend door geheel Joppe, en velen geloofden in de Heere. Tot zover de tekst worden gemeente. Ons tekstgedeelte handelt over de opwekking van een zekere Tabitha. Van Tabitha staat geschreven dat zij een discipelin was. Dus het was een gelovige vrouw, een gelovige volgeling van de Heer Jezus Christus. En als u denkt dat de Heer Jezus alleen discipelen had, hebt u het mis, want Christus had ook vele discipelinnen. Wat zijn discipelen en discipelinnen eigenlijk? Dat zijn leerlingen, ofwel volgelingen. De discipelen en discipelinnen van Christus zijn in de eerste plaats ware gelovigen. Dat moet ik eerst zeggen. Ja. Zowel mannen als vrouwen. Leerlingen op de leerschool van Christus. Ja. Het zijn gelovige navolgers van Christus. Door Christus Jezus levend gemaakt. Gerechtvaardigd en geheiligd en verheerlijkt. Maar nu maakt Gods woord een onderscheid tussen discipelen en discipelinnen. De discipelen van Christus zijn door Christus geroepen en opgeleid geworden tot apostelen, behalve Judas. Zij moesten het woord prediken. En een deel van de discipelen behoorde tot de Bijbelschrijvers. Ze hebben in de middellijke weg hebben ze de Bijbel door de inspiratie des Heilige Geestes mogen schrijven. Een deel van het Nieuwe Testament. Dat geldt niet voor discipelinnen. Want hoewel ook zij volgelingen van Christus zijn, bekleden discipelinnen geen ambt. Vrouwen mogen geen ambt bekleden, geen kerkelijk ambt, geen geestelijk ambt, geen politiek ambt. Een vrouw staat onder de man, niet alleen een getrouwde vrouw. Ook een ongetrouwde vrouwen zijn gebonden aan de goddelijke scheppingsorde. En vele schriftcritici beweren dat getrouwde vrouwen alleen onder het gezag van hun eigen mannen staan. En niet onder het gezag van de man in het algemeen. Nou, dat is een grote vergissing hoor. Dat is nou de emancipatiegeest die ook door de reformatorische kerkgelederen waait, hè. Want kijk, het is maar een kwestie van tijd hoor. Als de geest Gods zich terugtrekt, dan krijg je allemaal je ziet het in de ontwikkeling van de SGP, dat gaat als een stroomversnelling bergafwaarts. Daar helpt niks meer aan. God heeft het overgegeven. Want wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Dat is een kwestie van tijd. En er staat de vrouw, is verkiesbaar, de vrouw in de Tweede Kamer. En noem maar op. En dat is een drogreden, want de scheppingsorde geldt voor alle mannen en voor alle vrouwen. Hè? God het hoofd van Christus. Christus het hoofd van de man. En de man het hoofd van de vrouw. Er staat niet bij dat de man het hoofd van zijn eigen vrouw is. Dat is in het bijzonder waar. Maar het geldt, dat is een algemeen geldende scheppingsorde. Voor iedere man geldend en voor iedere vrouw geldend. God heeft de vrouw haar eigen plaats gegeven binnen het huwelijk. Staat de vrouw natuurlijk in het bijzonder onder het gezag van haar eigen man. Maar dat betekent niet dat de vrouw buiten het kader van het huwelijk zich ineens boven de man kan verheffen. Nou, degenen die dat leren zijn valse leraars. Want als men hierin dwaalt, dan dwaalt men in alles. Ja, die scheppingsorde is heel fundamenteel. Als je daarvan afwijkt, hè. In alle verbanden van het leven, dan krijg je God tegen. Dan heb je zijn woord tegen. En dan haal je de vloek over je gezin. Hè, als je afwijkt van de scheppingsorde. En we zien het in de kerk, in de reformatorische scholen. Hè, ze hebben homofielen toegelaten. Hè, op last van de regering. En je ziet die tendens. Hè, van Leeuwen heb gezegd, ja, wat de regering zegt is rechtsgeldig. Hè, en men wil de mensen. Kijk, daar heb je het nou, hè? Als er geen het geloof ontbreekt, de godsvrees ontbreekt. Want de discipelen die zeiden, wij moeten goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Nou, ze hebben het, in onze dagen hebben ze het omgedraaid. En ze rukken nog allerlei teksten uit de Bijbel, hè, om hun eigen straatje te stijgen. Hè, Nehemia en Esther, u hebt het allemaal kunnen lezen. Bij elke zonde wordt er Nehemia en Esther uit de Bijbel, Nehemia en Ezra uit de Bijbel geplukt, hè. Die allemaal voor die SGP-kar gespannen. Hè, allemaal voor de zondekar gespannen. Nou mensen, daar zal God op terugkomen. Daar zal God op terugkomen. Als zo het woord verkracht wordt. Dan geeft de Heere het of totaal over, of hij komt met zijn brandende oordeel. Dat kan niet anders. God laat zich niet bespotten. Dus de Heere heeft de vrouw en de man hun eigen plaats gegeven. En degene die de goddelijke scheppingsorde te niet doen, leven in opstand tegen jegens de Allerhoogste God. Een vrouw heeft haar eigen plaats binnen het huwelijk, buiten het huwelijk, binnen de kerk, buiten de kerk, in het maatschappelijke en burgerlijke leven, overal en altijd, heeft de vrouw zich te schikken in het kader van de goddelijke scheppingsorde. En dat geldt vanzelf ook voor de man. Hè? De man is donatief geschapen om te geven, om te regeren. De vrouw is receptief geschapen om te ontvangen, om te dienen. En de receptieve vrouw komt dus geen ambt toe op geen enkel gebied. Zo wil God het. En niet alleen binnen de christelijke gemeente, maar ook in het maatschappelijke en staatkundige leven. En wie de vrouw een andere plaats toekent dan de Heere in zijn woord gebied, die verheft zich boven God en kan zich geen christen noemen in de Bijbelse zin van het woord. En de zulke hoef je ook niet meer als christen te erkennen. Hè? Verwerp de ketterse mens naar de eerste en tweede vermaning. Dat moet veel meer gedaan worden. Veel meer. En omdat dat niet gedaan wordt, krijg je al die goddeloze vermengingen. Men maakt zich niet meer vrij. Het huidige christendom maakt zich niet meer vrij. Het gaat allemaal in de vermenging. Krijg je eens één grote giftpot. Dat noemen ze reformatorisch. Daar heb je de christelijke politiek van vandaag. Ja. Ik zeg het maar spottend, want zo is het onderhand. Ze weten het allemaal beter dan God en passen zich aan goddeloze wetten. Ze passen zich naadloos aan als een chameleon. Ja. Nou, waarom zit je er nog? Ik zeg wel eens tegen mensen, waarom ga je dan niet de wereld in? Waarom dien je dan niet de afgoden openlijk, publiek? Waarom doe je dat dan niet? De Heer Jezus zegt tegen zijn discipelen, wilt gaan die er ook niet weg? De massa had hem verlaten, want ja, ze zeggen, deze reden is hard. Tuurlijk, altijd hard voor het vlees. Hè? Kun je niet verdragen. Nou, wil je ook niet vertrekken. Maar geliefde, als je eigen aanpast, hè, als je een gedoopt voorhoofd heeft, en je past je eigen aan als een chameleon, en al die goddeloze zaken, hè, die we van deze kansel en andere kansels genoemd hebben, dat doe je niet gratis, hè, want wat men daarmee denkt te winnen, zal God honderdvoudig van je afwijzen. Een ongetrouwde vrouw die geen gezinsroeping heeft te vervullen, die kan vanzelf wel bepaalde maatschappelijke en humanitaire functies bekleden, maar altijd wel binnen de receptieve grenzen van de goddelijke scheppingsorde. Zo kan een vrouw de leiding hebben van een weeshuis, dat is goed mogelijk, of van een meisjesinternaat, kan ook. Maar een vrouw kan geen politie zijn. Dat gaat duidelijk tegen het receptieve scheppingsdoel in waarvoor zij geschapen is. En andersom is het ook waar, een man is niet geroepen om de plaats van de vrouw in te nemen. En ook op geestelijk terrein kan een vrouw diverse taken vervullen. In Romeinen 16 spreekt van een zekere Febe. Zij was een dienaresse, een diakonos, ofwel een diakonesse. Febe was ook een discipelin, een gelovige vrouw. Maar ze was geen diaken, want dan zou de schrift zich tegenspreken. Gods woord leert duidelijk dat het kerkelijk ambt voor vrouwen niet toegestaan is, geheel volgens de scheppingsorde. En een diakonesse had een dienende taak in de christelijke gemeente. We lezen daarvan in 1 Timotheüs 5 vers 10, ik lees het u voor. Getuigenis hebbende van goede werken, zo zij kinderen opgevoed heeft, zo zij ganen heeft geherbergd en zo zij der heilige voeten heeft gewassen, zo zij den verdrukten genoegzame hulp gedaan heeft, zo zij alle goed werk nagetracht heeft. Nou, dat was de taak van een diakonesse. Wel nu, zo'n vrouw was Febe, zo'n vrouw was Priscilla en zo'n vrouw was ook Tabitha. Dat waren dienaressen, discipelinnen in de vrouwelijke zin van het goddelijke woord, die als dienaressen dienden in de christelijke gemeente. En Febe, van Febe is bekend dat zij ook een koerierster was. Hè. Zij heeft de brief die Paulus aan de gemeente van Rome geschreven heeft, heeft zij daar bezorgd. Hè. Ze was een koerierster. En diaconesse waren dappere en kloeke gelovige vrouwen die de herbergzaamheid betrachten. Hand- en spandiensten verleenden in de gemeente van Christus. Nou, diaconessen zijn van oudsher ook te vinden in ziekenhuizen, hè, om de zieken te verzorgen. Daar heb je weer die dienende taak. En daar komt ook het woord diaconessen ziekenhuis vandaan. Hè. Verpleegsters zijn diaconessen om de zieken te dienen en te verplegen. Nou, wel nu. Kerkelijke diaconessen zijn kerkelijke verpleegsters, om het nou zo eens te zeggen, hè, die de zwakken dienden en dienen, de armen herbergen en soms, ja, de functie vervulde van secretaresse, want de secretaresse is een dienaresse, geen ambtelijk persoon, want het ambt komt de vrouw niet toe. Nou, dan weet u welke roeping Tabitha waarnam als gelovige discipeline van Christus in de gemeente Gods. Tabitha was een huisverzorgster der gelovigen, hè, en zij was bedreven in het vervaardigen van kleding, in het verzorgen van armen. En ja, het schijnt dat Tabitha een welgestelde vrouw geweest is, want ze gaf aalmoezen aan de armen. Hè, ze deed haar naam eer aan, hè, want haar naam werd ook Dorcas genoemd. Hè, Tabitha Dorcas, hè, dat is de Griekse versie van Tabitha. En Dorcas betekent gazelle. Nou kinderen, je weet toch allemaal wel wat een gazelle is. Dat is een hert, een snel hert. Een gazelle is een antiloop, een antiloop. Hè, een sierlijk hert die snel en soepele bewegingen maakt. Hè. Ja, vroeger lazen we wel de boekjes van Pietje Bel met zijn gazellefiets. Hè, maar ik maak er nou geen grapje van. Maar dat, om de betekenis van de naam Dorcas te verduidelijken. Een gazellefiets is een merkfiets. Hè, die overal, een fiets die overal, zo werd die ook in die boekjes van Pietje Bel beschreven. Een gazellefiets was een fiets die overal doorheen baggert. Door de diepste rivieren. Hè? Een topfiets onder de fietsen, wel nu. Zo'n gazelle was Tabitha, niet een topmens, maar wel een gazelle die de gemeente te Joppe diende met haar van God gegeven gaven en vaardigheden. Gazella, een gezellin. Daar heb je het. Antiloops, als je een kudde, antiloops, dat is altijd een kudde, hè? Die zijn mekaars metgezel. Een gezellin, een gezelle. Ja. En u weet, Joppe, het tegenwoordige Tel Aviv, hè, dat lag aan de zee. En dat was een havenstad waarvan, hè, de profeet Jona, die was ook eens in Joppe. En die had een schip genomen om naar Tarsus op vakantie te gaan, omdat hij weigerde de zendingsreis naar Nineveh te ondernemen. Daar bedankte hij voor. Hij zegt, ik ga nou een poosje op vakantie naar Tarsus. En Joppe lag aan de zee en Tabitha woonde in Joppe. Hè, en zij deed veel goeds in de gemeente van Joppe. Hè, niet alleen in de gemeente Gods, maar ook gedacht zij de armen in de achterbuurten met aalmoezen. Er staat van Tabitha, gemeente, dat zij vol was van goede werken. Nou, dat is wel een heel verschil of hij zo in de krant staat vermeld, of dat Gods woord het ons vermeldt. Heel verschil, hè? Heel verschil. Er zijn altijd mensen die gaan in de krant, die zich altijd gaan in de krant al te vermelden als een goeddoend persoon. Ja, tuurlijk. Dat is allemaal eigen eer. He? Dan willen ze te boek staan als een moeder Therese. Ja. Krijgt pas nog weer zo'n stapeltje van die te degen in gezinsgids. En dan zie je dat allemaal, he? Op elke bladzijde. Allemaal goeddoende mensen. He? Jongen. Die zouden van gaan kwijlen. Allemaal van die goeddoende mensen. Hè? Ja, en als je dan het verhaal leest, is allemaal algemene verzoening. Hè? Ze vertrouwen allemaal op God. Ja, ja, zolang de zon schijnt. Hè? Dat zijn allemaal van die schoonschijnende blaadjes. Hè? Als de zon schijnt, ja, dan kunnen mensen wel zeggen op God te vertrouwen. Hm? Maar als de Heer het eens gaat beproeven in de oven gaan leggen. Hè? Ja, en dan verbrandt het blad de degen erbij. Hè? Dan is er ineens afgelopen. Hoor je nooit meer wat. Hè? Allemaal business mensen. Doe je ogen toch eens open. Het is allemaal business. Hm? Ze Ze willen allemaal te boek staan als moeder Therese, hè? Of als een uitdelende Sinterklaas die zijn broek vol heeft van Luther-citaten. Prachtig. Hè? Die hij dan onder zijn liefhebbers rondstrooit. Hè? Net als pepernoten, Zwarte Piet. Hè? Maar ik zal u vertellen, gemeente, dat Tabitha verschilt met zulke refo-Sinterklaasen een eeuwigheid. Hè? Want van Tabitha staat niet geschreven dat zij aalmoezen gaf aan liefhebbers. Maar aan de armen, zonder aanziens des persoons. Kijk, daar heb je nou het ware werk gods, dat komt daarin altijd openbaar. Hè? Dat is niet bezig met een sectarisch clubje. Nee. Gods ware kinderen dienen niet een sectarisch groepje van liefhebbers. Nee, die doen wel aan allen. En het meest aan de huisgenoten des geloofs. Hè? Eerst aan de huisgenoten des geloofs. Hè? Maar dan ook daarbuiten. Dus dat vol zijn met goede werken, dat kun je niet bereiken door je ledemaat in beweging te zetten. Dat doen ze in onze dagen. Of door een boekenberg aan lectuur te verslinden, om het allemaal uit je hoofd op te hoesten. Nee. Je kunt alleen vol zijn van goede werken als je als een ontledigd vat naar Gods rijkdom al uw noden vervuld krijgt in heerlijkheid door Christus Jezus. Anders is het allemaal mensenwerk. Anders is het allemaal mensenwerk. Goede werken, daardoor wordt Gods volk door de werken gerechtvaardigd. Dat is niet je gerechtigheid waarmee je voor God kan bestaan. Nee. Toen Abraham Isaac offerde, kon hij met die daad niet voor God, dat was niet zijn gerechtigheid. Maar Gods volk wordt gerechtvaardigd zonder de werken. Ook zonder door het geloof. Hè? Daar is nog geen eens sprake van geloofswerken. Nee. En zo moest, kijk. Maar de Heere die gaat dat wel openbaren. Want dan de vruchten kent men de boom. Hè? Daarom spreekt de brief Jacobus. Hè? Die spreekt over gerechtvaardigd door de werken. Hè? Waaraan je een kind van God kan herkennen. Laat ik het zo eens zeggen. En wat is dat goede werken? Dan zou je zeggen, hè, wat een goed mens. Nou, ik zei dan toch even onthullen, gemeente, dat Abraham op de berg Moria, daar stond hij niet als een goeddoend mens, maar als een goddeloze. Kijk, dat is nou het geheim van de schrift. Dat is nou het geheim van de schrift. Hè? Omdat het zo letterlijk in de schrift staat, dan kunnen ze dat natuurlijk niet ontkennen in de reformatorische kerken. Ja, dan word je als een goddeloze gerechtvaardigd. En als je dat navraagt hoe het gegaan is, dan klopt er natuurlijk ook al helemaal niks van. Want dan hebben ze dat allemaal zomaar aangenomen. Hè? Of ze hebben een keer een conscientiekneep gehad. En Gods oude volk kon het vertellen hoor. En er zijn er in onze dagen ook nog die het kunnen vertellen. Dat zeg ik niet meer. Dat gaat wel zoals Hanna het beleidt, zoals Hanna ervan getuigt, de Heere dood en maakt levend. Hij doet er hellen nederdalen en hij doet er wederuit opkomen. Dat is de weg waardoor Gods volk, Gods uitverkorenen, de wetsdood sterven en in een nieuw godszalig leven in en door Christus opstaan als een nieuw schepsel. Dat is altijd de weg. Je moet nou echt maar niet meer denken als je in de kant van de weg loopt of als je op het dorp aan boodschappen bent. Dat je daar even een beetje fluitend gerechtvaardigd wordt. Zo gaat het echt niet om mensen. Dat gaat door de crisis van de dood van Christus. Ja, dat gaat door de enge poort. Hè? Daar kan geen levend mens doorheen. Nou, de doden zullen horen. De stemmen des zoons van God. En die ze gehoord hebben zullen leven. Daar stond Abraham op die berg. Hè? Die man, de vader aller gelovigen, hè, was gerechtvaardigd toen. Toen de Heer hem uit dat goddeloze Ur der Chaldeeën riep, was Abraham ook maar een goddeloze. Maar toen hij stond daar op de berg Moria, toen heeft hij niet geprotesteerd. Hè? Petrus protesteerde nog, hè, toen dat laken vol met onreine dieren uit de hemel nederdalen. Toen zegt hij, nee, zegt de Heer, dat zal ik nooit doen, daar ben ik veel te vroom voor. Maar de Heere zegt, wat God gereinigd heeft, scheiden, zult gij niet gemeen achten. Stond Abraham daar op de berg Moria, moest hij zijn zoon slachten op het altaar. Nou, dat was bij de wet Gods verboden. Kijk, daar heb je nou de ontmaskering van het huidige refodom. De ontmaskering van het huidige rijkdom. Ze willen goede dingen doen als een goed mens. Nou, dat is verrot. Dat is allemaal verrot. Daar is niks van God bij. Je kan alleen maar zending bedrijven niet als een zendeling, maar als een goddeloze. En daar stond Abraham op de berg Moria als een goddeloos mens die tegen de wet van God in zijn zoon moest slachten. Er stond toch in de wet God, gij zult niet doden. Nou, Abraham moest het wel doen, op bevel van God hoor. Niet eigenhandig, op bevel. Zo moest Hosea een hoer trouwen, op bevel van God. Dwars tegen de wet Gods in. En daarom staat er van de zulke dat zij ook door de werken gerechtvaardigd zijn. Dat betekent het. Dat betekent dat. Ja. En daarom kun je zien, ze hebben God geloofd. Ze hebben God gehoorzaamd. Dat is door de werken gerechtvaardigd. Dat is niet de rechtvaardigmaking door het geloof waarvan ik u zei. Waarvan de Bijbel ons leert dat in die stonde de gerechtigheid van Christus wordt toegerekend aan een goddeloze zondaar. En die niet anders kan als die toegerekende gerechtigheid, die geschonken gerechtigheid van Christus, aannemen door het geloof. Dat hoort bij elkaar. Maar aan de aanneming des geloofs gaat de schenking van de gerechtigheid van Christus vooraf. En als je, dat is ook een goddelijke orde. We hadden het er net over de scheppingsorde, maar dit is ook een goddelijke orde. Christus is de eerste in de rechtvaardigmaking, niet het geloof. Die dat leren, dat zijn valse leraars. Ja, u zegt nogal wat, want Van der Groe hebt dat ook geleerd. Ja, Van der Groe die worstelde daarmee. Die kon het niet anders bewoorden, omdat hij dat zo biblicistisch in het woord las. Maar kijk, als Gods woord biblicistisch gelezen wordt, dan krijg je allemaal. Dan krijg je allemaal ketterijen. Het woord moet geestelijk verstaan worden. Christus getuigt van zichzelf: ik ben het begin en het einde. De eerste en de laatste. Dat staat niet van het geloof, dat staat van Christus geschreven. De doden zullen horen. Wie is dan de eerste? De zonen Gods of het geloof? Zeg het me. Dus mensen, houd vast aan die goddelijke leer van Christus. Want wie niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet. En daarom gaat het allemaal zo down in onze dagen. Ze hebben allemaal een dogma. Een dogma naar de rationele begrippen van de dwaze mens. Hou je toch aan de leer van Christus. Dat is geen begripsleer, het is een geloofsleer. Ik hoorde eens een dominee zeggen, als Jona de vis had opgeslokt, had ik het ook geloofd als het in Gods woord gestaan had. Kijk, daar heb je het. Het geloof gelooft, geloof redeneert niet. Geloof zegt niet, nou ja, dat klinkt me onwaarschijnlijk in de oren. Zo redeneert het geloof niet. Het geloof gelooft. Als de Heer tot Abraham gezegd had, spring van de berg Moria af, dan had hij het gedaan. Voel je? Ja, u zegt, dat gaat met de versie. Zie je wel dat je niet in God gelooft. Zie je wel? Een mens komt gewoon openbaar. Uw spraak maakt u openbaar en u doen we later. Maar het doen we later van Abraham kwam openbaar in de werken des geloofs. Hij geloofde God dat hij Isaac uit de dood zou kunnen doen herrijzen. En daarom ging hij met Isaac naar de berg Moria in gehoorzaamheid aan Gods bevel. Dat moet ik u eerst zeggen. Om het begrip goede werken u te verklaren. Dat doe je niet als een goed mens. Kijk, hier een hoop mensen, heel dat reformdom, die laten de werken voorop gaan. Maar Gods waardevolle kan er niks van herinneren. Niks. Want de werken zullen volgen. Zie je ze dan? Als je ze ziet, zijn ze overal. Ik moet het zo wel zeggen, want dat zegt ook Jacobus. We zijn die taal kwijt in onze dagen. Uw rijkdom is verrot en uw klederen worden van de motten gegeten. Ja, als je de werken voorop laat gaan, dan is het allemaal verrot, zegt Gods woord. En Gods woord, die gebruikt geen verbloemde talen. En dat deed Christus ook niet. Tegenwoordig zijn ze al bij enig scherp woord, dan zijn ze op de tenen getrapt. Nou, dan is er niks van God in je leven. Daar weet je nergens van. Daar weet je gewoon nergens van. Want je wordt als een goddeloze gerechtvaardigd, als een hoop drek, als een hellewicht Als een erfwachter van de hel. En zo op Hanan het geleerd. En zo op Tabitha het geleerd. Want dat mens dat pronkte niet met. Die hoefde niet in de krant. Dat ze nou allemaal klederen en aalmoezen uitdeelden aan de liefhebbers. Mensen, mensen, wat een afgoderij. Nee, zo deed dat Bieter niet hoor. Die hoefde niet in de krant. Echt niet. Maar die was bij God bekend. Ja, die stond in het boek Gods. Kijk, er zeggen wel eens mensen, ja. Ze zeggen, hoe komt dat dat er zoveel tegen u zijn? Ja, ik zeg, ik sta in een ander boek. Vat je dat? Vat je dat, kinderen? Als je nou mag geschreven staan in het boek des levens des lams, krijg je de wereld tegen. Krijg je de godsdienst tegen, krijg je je familie tegen. Krijg je soms je kinderen tegen, krijg je soms je vrouw of je man tegen. Dat loopt dwars door de kerken, dat loopt dwars door de gezinnen. De Bijbel staat er vol van. Hè? En als je nou die bladen leest van Te Deeg en Gezinsgids, dan denk je nou, dat is allemaal een hemel op aarde. Maar zo werkt het niet, mensen. Dat is allemaal boerenbedrog. Hè? Vroeger lazen we die boeken van Bub Denny. Hè? Dat werd ook allemaal zo romantisch voorgesteld. Nou, daar heb je nou het huidige christendom. Het wordt allemaal zo romantisch voorgesteld. Oh, ze hebben elkaar zo lief. Ik werkte vroeger bij zo'n goddeloze varkensboer. Maar dat was een man met verstand. Hè? Die had nog verstand. Ja. Hij zegt, Piet, hij zegt, je moet maar eens opletten. Hij zegt, want hij kwam natuurlijk bij al die boerenfamilies. En ik ging daar altijd met mij. Ik hield die man. En hij zegt, nou, die is een zoon van die. Want hij kon heel stollen, kon die uit zijn hoofd. En hij zegt, die hebben ruzie en die hebben ruzie. Hij zegt, maar als er nou een erfenis te verdelen is, dan komen ze gearmd over de brug. Ja. Ja, dat lees je niet in Te Deeg. Dat lees je niet in het RD. Dat is namelijk niet... Van die rationele, die rationele betoveringsverhalen. Allemaal goed op weg. Hè? Allemaal goede mensen. Allemaal goede mensen. Allemaal. Yeah. Maar dat was met Tabitha toch gans anders. Dat was met Tabitha. Hè? Die werkte niet om loon. Nee, ze gaf het weg. Ja. Dat vol zijn met goede werken, dat bereik je dus niet door een vleeselijke beweging in gang te zetten. Nou, dat bereik je niet door een stichting op te richten. Mensen, hou op. Kan alleen als je de Heere vreest en het eigendom van Christus bent. Hè? Want van nature is de mens niet vol van goede werken, maar vol van ongerechtigheid en eigen gerechtigheid. Vol van zelfbedoelingen en vleeselijke pretenties. Nou, Dorcas had een dag in haar leven gekend dat zij totaal ontledigd was geworden en als een kale, naakte zondares onvoorwaardelijk voor God was ingevallen, waarop zij bekleed is geworden met de mantel der gerechtigheid van Christus. U zegt, waarom zegt u dat? Nou, Dorcas, Tabitha, had haar kleermakersgave ontvangen van Christus zelf. He, want als je bekleed mag zijn met de mantel der gerechtigheid van Christus, dan weet je ook je naaste te kleden en te dienen met de liefde van Christus. Nou, vol van goede werken, dat kan dus alleen bestaan als we vol zijn van Christus. Vol zijn van de liefde van Christus, he, want de liefde van Christus is een dringende liefde, he, om goed te doen zonder goed te willen doen als verdienende oorzaak. Dat moet ik er gelijk maar weer bij zeggen. Hè? Want anders krijg je allemaal van die goede mensen. Nou, die bestaan niet. De dringende liefde van Christus doet goed. Hè? En heeft de naaste lief als zichzelf. God boven alles. Ja. De liefde van Christus dringt ons, zegt Paulus. En diezelfde Paulus zegt, ik ben vleeselijk. Verkocht onder de zonde. En dat wordt nooit beter. Kijk, christenen die over liefde praten, die zijn er genoeg. Maar die door de liefde van Christus gedreven worden, die zijn uiterst zeldzaam. Uiterst zeldzaam. Het gros christen en kerk heeft het goed met zichzelf getroffen. Goed met hun kerk getroffen. En ze noemen een ander alleen goed als die ander hen ook goed noemt. Heb je daar wel eens op gelet, mensen? Hè?
Heb je daar nou wel eens op gelet? Die noemen alleen een ander goed als die ander hem ook goed noemt. Geloof je het voor mij, dan geloof ik het voor jou.
Ja, ja. Er is wat een godsdienst, hè? Waarop, wat daarop gebaseerd is. Hè? Ja. Die doen alleen goed degene die hun goed doen. Ja, ja. Nou, zo was de bieter niet toen. Zo was de bieter. Die was van God geleerd. Van God onderwezen. En zo kwam de rijke jongeling tot zijn meester, hè, tot de meester, tot Christus, hè, met de begroeting, goede meester. Kijk, die, ja, kijk, die hebben, die zijn altijd vervuld met zulke taal, goede meester. Hè? Ja. Nou, misschien hebt hij wel het hardst gelopen om Christus te kruisen. Hm? Dat zijn allemaal van die goedbedoelende mensen, goede meester. De Heer Jezus, die brak hem direct af. Want hij zegt, wat noemt gij mij goed? Niemand is goed dan God alleen. Nou, u weet hoe het afgelopen is met die rijke jongeling. Hè? Zo'n goed bedoelde jongeling. Aan al die goeddoende mensen die zichzelf decoreren, hebben we geen gebrek in onze daden. En als je de zulke moet geloven, dan heten ze allemaal Dorcas. Allemaal Dorcas. Tuurlijk. Hm? Stichting Dorcas. Maar gemeente, er is wel een verschil. Hè? Stichting Dorcas moet je aalmoezen leveren. Terwijl de echte Dorcas waar het hier over gaat, aalmoezen weggaf. Kijk, dat is nou het hele verschil. Hè? Iedereen kan wel een stichting oprichten. Hè? Dan, ja, niet zo moeilijk. Hè? Je zet er een beetje een zielig gezicht bij en de dollars die rollen naar binnen. Maar daar kun je nou een kind van God aan herkennen, die geeft weg hetgeen hij of zij ontvangen heeft en die geeft het weg om niet. He, Dorcas die deelde niet uit een andermans laadje. Nee, nee. Nee, dat is de zending van vandaag. Hè? Zo kan iedereen wel zendeling zijn natuurlijk. He? Uitdelen uit een andermans pot. Uitdelen uit de collectezak van een ander. Ja, dat is niet zo moeilijk. Dat kun je niet. Daar is heel de Amerikaanse zending is ervan vergeven. Hm? En dat is ook in Nederland zo. Dat is ook in de reformatorische wereld zo. Hm? Maar dat deed Dorcas niets. Nee, zij gedacht de armen uit haar eigen portemonnee. Ja. Dus in Joppe stond Dorcas al onbekend als een vrouw die iedereen goed deed. Hè? Dat zei ze niet van zichzelf. Maar zo stond zo, hè, dat staat in Gods woord. Hè. In Gods woord staat er van Job geschreven, Job was een rechtvaardig man. Zei hij niet van zichzelf. Hm? Job zei van zichzelf, weet je wat Job van zichzelf zei? Ik ben maar een madenzak. Ja. Daar kan je ze ook aan herkennen. Hm? Nou, Dorcas stond bij God aangeschreven als een goeddoend mens. Met name aan de weduwe. Er woonden in Joppe veel weduwe en dat is te verklaren, gemeente. Want Joppe was een vissersdorp, net als Urk. Net als boven in Friesland. En vele vissers. Toen de dagen, en ja, tegenwoordig komt dat niet meer zoveel voor, maar vroeger gingen die vissersbootjes wel eens uit. En dan wisten ze al dat er een storm aan zou komen, maar ja, ze moesten uit vanwege de armen. Ze moesten wel wat vis binnenbrengen om nog een beetje een bestaan te hebben. En dat, ik ben wel eens boven in die Friese vissersdorpjes geweest en er zijn wel enkele musea en daar kun je zien hoeveel daar niet verdronken zijn in die woedende zee met die ranke vissersbootjes. Vele vissers vinden hun dood in de golven van de woeste zee. En dat was wel zeker de reden dat er zoveel weduwen in Joppe woonden. Hè? Maar Dorcas bediende die arme weduwe met kleding en aalmoezen. En Dorcas had zich had zich eigenlijk onmisbaar gemaakt onder die weduwe. Zo zag ze het zelf niet. Hè? Want zo zag ze het zelf niet. Maar zo zagen die weduwen het onderhand wel. Hm? Dat zij overliep van goede werken. Hè? En daar hadden die weduwen in Joppe hadden daar. Ja. Die waren daar mee geholpen, om het nou zomaar eens te zeggen. Maar dan komt er plotseling een kentering in het leven van Dorcas. Want dan lezen we in het 37e vers. En het geschiedde in de dagen, in die dagen dat zij krank werd en stierf. En als zij haar gewassen hadden, legde zij haar in de opperzaal. Nou, juist die goeddoende vrouw wordt door een ziekte geveld en uit het leven weggenomen. Hè? Ja, dat zie je veel, ook als je de geschiedenis weet. Hè? Prins Willem van Oranje was ook zo'n goeddoend mens. Ja, zei hij ook niet zelf van. Maar die werd uit de weg geruimd. Ja. Ik kende hem allemaal niet, die lijst ging ik nog helemaal niet afwerken, maar. J.F. Kennedy werd doodgeschoten omdat hij de mensen op de hoogte wilde stellen van het bedrog van de illuminatie. Moet maar zien. Die worden niet geduld. Lees je nooit in TD natuurlijk. Dan lees je natuurlijk allemaal van die bedrogverhalen. Hè, om de business draaiende te houden. Om de reformatorische business draaiende te houden. Maar juist die goeddoende vrouw, die werd door de ziekte geveld, hè, ze werd krank en uit het leven weggenomen. Haar dood moet een slag geweest zijn voor de gemeente te Joppe, met name voor de arme weduwe en de arme aldaar. Hè, ook in het algemeen. Ook Gods kinderen moeten sterven, maar als Gods kinderen sterven, he, dan is dat een verlies voor de kerken Gods op aarde, een verlies voor de samenleving. Want al Gods kinderen zijn vol van goede werken, he, hoewel dat lang niet altijd zo erkend wordt en ervaren. Want je kunt alleen maar vol zijn van goede werken, hebben we al gezegd, als je een kind van God bent. En natuurlijk, mensen is niet vol van goede werken. Niet in Gods ogen, die kunnen intermenselijk misschien wel wat betekenen, hè? Maar in Gods ogen is er geen mens van nature die goed doet. Nee. Maar als je vol mag zijn van goede werken, dat betekent natuurlijk niet dat mensen dat altijd als goed ervaren. Hè? Want als je, hè, de apostelen waren gesteld om het woord te bedienen, nou, dat was ook een goed werk. Hè? Maar daar ontstond meestal een partij vijandschap en dat is nog niet veranderd. Hè? Dus ik wil daarmee zeggen, dat wordt niet altijd als goed ervaren. Want ja, een natuurlijk mens, hè, die heeft een begrip van het goede, hè, wat de duivel hem ingegeven heeft. Want al het goede wat we hadden ontvangen in het paradijs, God had ons goed en in zijn evenbeeld geschapen in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Hè, maar nu kijkt een gevallen mens kijkt daar heel anders tegenaan, hè, want hij wil ook de ongerechtigheid aan de hand houden. En dat noemt hij ook goed. Dat is de trend. Vanaf Genesis 3 is dat de trend. Het goede wordt kwaad geheten en het kwade goed. Dat zie je in de kranten, in de politiek. Hè? Van nature leeft een mens, al ben je drie keer afgestudeerd als dokter, leeft een mens in een droomwereld. Een droomwereld. En een eenvoudig kind van God kan dat doorzien. Omdat hij in de werkelijkheid voor God gesteld is geworden. Dat is bekering. Dan haalt de Heer je uit die droomwereld van je natuurlijke bestaan. Want je leeft in een roes. En je ziet de dingen niet goed, niet zuiver. He, maatschappelijk ook niet, hoor. Absoluut niet, hoor. Je ziet het altijd verkeerd. En intermenselijk kan het wel eens van betekenis zijn. Hè? Maar ja, dat gaat niet verder als horizontalisme. Hè? Dus dat heeft voor de rest geen betekenis. Maar ik wil zeggen dat het goede van God wordt dikwijls bejegend met de haat der wereld. Hè? Met de afgunst van de vrome godsdienst. Omdat door de vruchtbaarheid van de levende kerk de mens van nature ontdekt wordt aan hetgeen hij mist. He? Dan ontstaat er afgunst. En als je in Christus een stad op een berg mag zijn of een licht op een kandelaar, dan moet je op beschietingen rekenen. He? Op tegenstand rekenen, op afgunst rekenen. He? Want de mens van nature wil eigen gemaakte vruchten voortbrengen. En als de buit van Christus de vrouw in de schoot valt, dan ontstaat er vijandschap, competitie en vleeselijke wedijver, hè, met degene die dat missen.
en die dat ook zien dat ze dat missen. De valse apostelen konden het niet verdragen dat Paulus de rijkdom van Christus zodanig heerlijk mocht uitstallen voor Jood en Heiden. En vooral de vruchten die daarop volgden, want de Heere vroeg mede in die apostolische tijd. En toen begonnen ze Paulus na te apen. Ze begonnen Paulus na te apen en ze begonnen Christus onder een deksel te prediken. Dus uit ergernis om Paulus te loef af te steken. Nou, dat is ook in onze dagen springlevend. Dan krijg je allemaal van die naapers, van die plakboeken. Publicisten. Willen ook wat betekenen. Hè? En moet maar opletten, die gaan zichzelf allemaal decoreren. Hè? Nou ja, zielig, Ermelo. Afgunst, dat is de zonde binnen de christelijke kerk en dat is altijd al zo geweest. Door afgunst is Christus aan het kruis geslagen omdat de fariseeën wel zagen dat hij veel meer dan een profeet was. Tuurlijk, ze herkenden het niet, maar ze zagen het wel. Hè? Ze zagen dat hij de zoon van God was en hun geveinsdheid met het woord der waarheid publiek aan de kaak stelde. Dat haten ze. Je kan met zulke mensen wel wandelen, als je ze maar niet ontdekt. En als je als geroepen getuige van Christus daarvoor gesteld wordt, daarin gesteld wordt, dan zal de vorme godsdienst je met dezelfde haat bejegenen, als zij Christus en zijn apostelen hebben bejegend. Maar goed, nu lag Joppe ver van Jeruzalem en in Joppe woonde ook Cornelius de hoofdman. En we weten dat Joppe een havenplaats was waarin veel kinderen Gods leefden en waarin de gemeente des Heren aanwaste tot een levende tempel in de Heren. Maar dan neemt de Heren de goeddoende Dorcas ineens uit het leven weg. En dat kwam hard aan, want Dorcas voorzag in zoveel noden en behoeften der gemeente. Hè. Zij was een behulpsel. Hè. Kunnen ook niet gemist worden. Hoor. Je moet nou echt niet denken dat de Heer alleen maar van die grote mannen. Hè, zoals Luther en Calvijn. Nee. Want als je nou weet hoe de oud-testamentische tabernakel in elkaar zat. Die grote gordijnen waar ieder mens tegen aankeek. Die hingen aan van die kleine striklissies en van die kleine haakjes. En ik bedoel, ja, een groot mens die kijkt er natuurlijk, die ziet dat niet in detail. Maar stel je voor dat er nou geen haakjes en strikkels is, dan had die gordijn op de grond gevallen. Dus zo'n klein behulpseltje, die kleine behulpseltjes, die zijn net zo noodzakelijk als die grote mannen in de gemeente Gods. Zou je dat nooit vergeten? Kijk toch niet tegen een mens op hoor, want een mens is enkel drek. Enkel drek. Kijk, als de Heere in zijn woord zegt, deze is mijn een uitverkoren vat om mijn naam te dragen onder de heidenen. Maar dat heeft Paulus niet van zijn eigen gezegd. Ik ben een uitverkoren vat. Nou, die decoratie die plakken ze zichzelf op in onze dagen. Maar dan neemt de Heere die Dorcas weg. Want ja, er zal ook wel een beetje afgoderij mee bedreven zijn, hè, door die weduwe. En door die armen, die wat ja. Kijk, als iets een gewoonte wordt, dan gaat de mens erop rekenen. Zo zat die kreupelende schone poort, die zat daar zijn hand op te houden. Want ja, er kwam wel eens een arme weduwe voorbij en die gooide daar wel eens een penning in zijn hand. Die fariseeën, ja, die spoegde op zo'n man, hè. Maar ze gingen op een plaats zitten waar ze erop konden rekenen dat ze wel eens wat kregen. Als dat in de gemeente Gods is, als het nou een gewoonte wordt. Je hebt natuurlijk goede gewoonten en slechte gewoontes. Maar ook een goede gewoonte, ja, daar kan afgoderij mee bedreven worden. Als de eer van God uit het gezicht raakt. Als de mens in het middelpunt komt. Ik denk dat de clue was. En dan neemt de Heer het Dorcas weg. Ja. Als een mens als onmisbaar wordt beschouwd, neemt de Heer die mens dikwijls weg. Of door de dood, of zoals het in het geval van Filippus was. Die krijgt ineens het bevel
uit die bloeiende, uit die geestelijk bloeiende gemeente van Samaria weg te gaan, te verlaten, werd hij uit weg geroepen om te gaan op een weg welke woest was. Dan neemt de Heer ineens zijn knecht weg. En toen Tabitha gestorven was, werd haar lichaam opgebaard in de opperzaal. De opperzaal. Wat was de opperzaal? Dat was een soort gebedskamer, een opkamer die je vroeger ook wel vond in die oude boerderijen. Ik heb er zelf nog wel eens in geslapen, in zo'n opkamer van een oom van me. Die had zo'n oude boerderij. En dat was de kamer voor overblijvende gasten of een ruimte. Vroeger werd zo'n opkamer in zo'n oude boerderij veel gebruikt voor het persoonlijke gebed. Een opkamer om de Heere te zoeken in het verborgen. Hebben jullie ook zo'n kamertje, kinderen? Zo'n opkamer om de Heere in het verborgen te zoeken en je hart voor hem uit te storten en bloot te leggen? Het hoeft niet per se een opkamer te zijn. Het kan ook ergens in een schuurtje of voor je eigen bed met de deur op slot. Deur op slot, hè? Want er staat in het woord, maar gij, wanneer gij bidt, gaat in uw binnenkamer en uw deur gesloten hebbende, bidt uw vader die in het verborgen is en uw vader die in het verborgen ziet, zal u in het openbaar vergelden. Farizeeën die bidden met opgeheven hoofd op de hoeken van de straten, maar daar kan je Gods volk aan herkennen. Die bidden altijd in het verborgen. En dan vraag je wel eens af, ja, bidt zo'n persoon wel? Want als hij het verborgen bidt, dan word je niet gezien. En dan komen ze weer naar buiten en hebben ze het voor de Heer uitgeweend. En dan hebben ze hun gelaat weer gewassen voor de mensen. Want dat zegt de Heer. Was uw gelaat voor de mensen. Stel je eigenlijk niet aan als een slachtoffer. Maar goed, die goeddoende Tabitha was zo vol van de werken van Christus. Die wordt ineens uit het leven weggenomen. Hè? Opdat de gemeente te Joppe niet opdat die weduwe daar en die armen in Joppe niet op Tabitha zouden steunen, maar op de God van Tabitha. Maar de rouw is al om, kunt u begrijpen, als de discipelen in Joppe het gerucht horen dat Petrus bij Gods volk in Lida wordt dat genoemd, Lida. Een plaatsje Lida in de buurt van Joppe. Als ze horen dat Petrus daar vertoeft onder de heiligen. Dan zenden zij twee mannen uit naar Petrus. Met het verzoek of hij zonder te vertoeven tot hen over wilde komen. Ja, ik wou dat die tijd nog was. Tegenwoordig dan hebben ze zo'n Twitterapparaat. Ik weet geen eens hoe het precies werkt. Maar. Heel het reefverdom is aan Twitter geslagen. Ja. Ook een van God afbeweging. Dat hele Facebook en Hives en noem maar op. Dat zijn allemaal afleidingsmanoeuvres van de duivel. Want heel dat computertijdperk, dat is een van God afbeweging. Dat zat hij vertellen. Want vroeger hij dat allemaal niet, maar er was veel meer godsvrezen. Veel meer godsvrezen. Als het aangewend wordt in de dienst van God, is dat natuurlijk niet verkeerd. Want ik bedoel, toen de boekdrukkunst uitkwam, toen hebben zelfs Gods kinderen gezegd van goddeloos. Maar de Bijbel is erdoor gedrukt. Godzalige boeken. Bij elk gebruik is een misbruik. Maar in het algemeen gezegd kan je wel zeggen dat sinds het computertijdperk ook de onderlinge verhoudingen verschrikkelijk verstoord zijn geworden. Ik heb het wel meegemaakt hoor, op die rot e-mail. Ik kan het me niet anders zeggen. Je moet wel een hele goede verhouding met iemand hebben, want het wordt zomaar verkeerd verstaan. Als het te stellig opgevat wordt, als er een bepaald regelt iemand. Oh. Eigenlijk haat ik het. En vroeger werden er veel brieven geschreven, dus dat is, op zich is dat geen verschillende manier. Dit gaat allemaal sneller, hè. De mensen die willen het allemaal snel. Hè. Maar het is ook allemaal oppervlakkiger geworden in onze dagen. Allemaal oppervlakkiger. Hè. Vroeger, de discipelen, er werden twee discipelen naar Petrus gestuurd. Hè. Nou ja, dat was, die waren daar ook wel weer een halve dag mee druk. Nee, maar ja, nou stuur je een e-mailtje en ze hebben het dezelfde moment hebben ze het nog op de bord leggen. Maar is dat allemaal, zijn daar allemaal voordelen uitgekomen? Ik zie dat niet. Absoluut niet. Heel dat computer, nogmaals, heel dat computertijdperk, dat is, daarmee is het christendom nameloos verzwakt, nameloos oppervlakkig geworden. Ze hebben nou honderdduizenden files van oudvaders. En is het allemaal godzalig geworden? Helemaal niet. Helemaal niet. Hoe meer daarin wordt geproduceerd, lijkt het wel, des te meer neemt de onkunde hand over aan toe. Kijk, want als het een business wordt of het wordt bedreven om een goed werk te doen die voor de mens uitgaat. Nou, ik denk dat de Heere 99% van al die troep niet gebruikt. Nee. Nee. Je moet echt niet denken dat God een gebruik gemaakt heeft van degene die Christus predikte onder een deksel. Uit ergernis om Paulus de loef af te steken. Daar geloof je toch zeker niet in? Ik heb u dat vorige keer verklaard. Dat Paulus zich niet daarover verblijdt. Dat Christus nog onder een deksel gepredikt werd. Nee. Hij verblijdt zich daarover. Dat die valse apostelen Christus predikten onder een deksel. Om hem de loef af te steken. Hij verblijdt zich over dat kruis. Want hij zegt dat moet allemaal medewerken tot mijn zaligheid. Daar verblijdt zich Paulus over. Maar Paulus die verblijdt zich absoluut niet over valse leraars. Wie dat erin legt. Dan ben je niet van God geroepen als je zo de exegese verkracht. Nee. En dat moet met verve gepredikt worden. De zin en mening des geestes. Dat is allemaal maar niet zo op een rationele manier. Ja, tegenwoordig hoor je allemaal van die rationele preken, van die biblicistische preken, van die biblicisten, allemaal biblicisme in onze dagen. En daar is heel Noord-Amerika zwanger van, al die kerken zijn zwanger van biblicisme. Ze onderschrijven allemaal de drie formulieren van eeuwigheid, tenminste de meeste kerken nog. En ik heb u al eens gezegd, en als je op zo'n website komt of je bezoekt zo'n kerk, dan is het gewoon ijdelheidskermis, puur 100%, 100%, geen woord te veel gezegd. Zal God dat behagen? Zal de Heer daar gebruik van maken? Nou, dat is overgegeven. Dat is overgegeven. Maar de Heer had Tabitha als een discipelin geroepen in zijn dienst. Niet ambtelijk, maar wel in het ambt aller gelovigen, laat ik het zo eens zeggen. Ja. Maar de rouw om de dood van Tabitha is alom. En dan worden de twee discipelen gestuurd, omdat men op de hoogte het gerucht gaat dat Petrus daar in Lida is. Maar er lag aan dat verzoek wel een wonderlijke gebeurtenis ten grondslag, namelijk het wonder dat Petrus een zeker Eneas, die 8 jaren ziek op bed lag, in de naam van Christus te genezen. En het wonder van de genezing van de kreupelen aan de schone poort was iedereen bekend. En zo was het ook met de wonderlijke genezing van de zieke Eneas. Dat was bekend geworden. En op dat gerucht werden de discipelen in Joppe bekendgemaakt met het dat Petrus zich in Lida verbleef. Op het gerucht van een voorbijkomende Christus was de bloedvloeiende vrouw uitgegaan op de straten om de zoon van zijn kleed aan te raken waarop ze genezen was geworden. En zulke buitengewone wonderen tijdens de omwandeling van Christus op aarde stonden bij het Joodse volk nog grif in het geheugen. En het verzoek van de discipelen te Joppe aan Petrus geschiedde met een smeekbede, parakleo. Dat is geen aanbidding. Maar een gelovige smeekbede met het oogmerk, met de bedoeling of Petrus met het verzoek, of Petrus
in de naam van Christus iets kon doen, of die over wou komen. Niet om mee te rouwen, ook, maar om iets te doen. De smeekbede was niet aan de persoon van Petrus gericht, maar indirect, middels Petrus, aan de Heer. Zij, de staat van hen, zij biddende verzochten ze hem om over te komen. En dat was ook in het geloof, dat werd ook in het geloof gedaan. Want er staat twee discipelen, waren zomaar geen natuurlijke mensen, maar twee bekeerde mensen. Tenminste, zo mag ik het verstaan, want bij het vleeselijke verzoek van Simon de Tovenaar aan Petrus om de gave des Heilige Geestes voor geld te kopen, dan reageert Petrus met heilige toren. Hè? Hoe doe je een verzoek? Wie doet het verzoek? Dat is nogal een heel verschil. Want het geval van Simon de Tovenaar, dat was een en al ongeloof. En dan zegt Petrus, want ik zie dat gij zijt in een gans bittere gal en een samenknoping van ongerechtigheid. Maar dat is hier heel anders. Het verzoek aan Petrus ging met geloof gepaard. Paracleo. En dan gaat Petrus met hen. En als die daar gekomen is, als ze daar gekomen zijn, dan wordt Petrus naar de opperzaal geleid. En in die zaal klonk een luid geween van weduwe om de dood van de door hen zo gewaardeerde Dorcas. Ja, we zullen er eerst van zingen. En wel uit Psalm 68 en daarvan het derde vers. Psalm 68 vers 3. Spring op van vreugd, verhef zijn lof die daar. Hij woont in het hemel of een vader is der wezen. Wat er verder volgt in dat derde vers van Psalm 68.
Amen.
enkel woord. Petrus gaat met hen in de opperzaal en daar klinkt de rouwklagen vanwege de dood door die weduwen, vanwege de dood van de door hen zo gewaardeerde Dorcas. Maar geliefden, als de Heer Jezus het kruis heeft opgenomen en richting Golgotha gaat, dan keert hij zich een ogenblik naar die wenende dochters van Jeruzalem, zeggende: gij dochters van Jeruzalem, weent niet over mij, maar weent over uzelven en over uw kinderen. En dat gold ook die wenende schaar in de opperzaal waar Dorcas lag opgebaard, want Dorcas was een gelovige vrouw en haar ziel was reeds in de hemel. En om de dood van Gods volk hoeft niet zodanig gerouwd te worden alsof er een ramp is geschied, want Gods kinderen sterven in de Here. Ook Dorcas was bij de Here, maar het overlijden van Gods kinderen is wel een verlies voor de kerken Gods op aarde. En dat kan ik uit het woord bewijzen, want Paulus zegt omtrent van zijn zieke medebroeder Epafroditus, ik zal het u voorlezen, en hij is ook krank geweest tot nabij de dood, maar God heeft zich zijner ontfermd en zich niet alleen zijner, maar ook mijner, opdat ik niet droefheid op droefheid zou hebben. Dus je moet maar niet denken dat Gods volk altijd staat te juichen als er een kind van God sterft. Paulus zegt, opdat ik niet droefheid op droefheid zou hebben, want de kerken Gods heeft elkaar nodig hierin. Dit strijdperk van dit leven. Moet je eens nagaan wat dat voor Simpson geweest is. Altijd alleen. Altijd alleen. Altijd alleen. Hun broeders nog tegen ook. Zijn eigen volk tegen. Zeggen: we komen je binden en je overleveren de Filistijnen. Want gij beroert ons. Ja. En hij was hun verlosser. Het is toch wat. Hè? En zo hebben ze Christus ook gekruist. Hij was de verlosser Israëls. Maar ze hebben hem niet aangenomen. Maar verworpen. Gekruisigd. Maar als de gemeenschap der heiligen bestaat, als dat mag beoefend worden, dan is de dood van een kind van God een verlies voor de kerken Gods op aarde. Niet zodanig hè, dat Gods kinderen dan zonder hoop zijn. Nee. Maar toch een verlies. Toch een verlies. En dat was ook van toepassing op het verlies van Dorcas, want de weduwe al daar stonden er wenend bij en toonden de klederen die Dorcas had gemaakt voor de gemeenschap. Nou ja, het tonen van al die rokken en klederen was wel niet de oorzaak van hun rouw, hè, want dat had alleen op de betrekking op het sterven van Dorcas, maar zij wilden aan Petrus tonen wie Dorcas geweest was en wat zij voor de gemeenschap had betekend. En je kunt die vluchtig overheen lezen, hè? Als zijnde de gewoonste zaak ter wereld, maar ik zal u vertellen dat dit soort rouw juist ontbreekt in onze dagen, omdat de kerken God zo verdeeld is als de beenderen aan het graf. Geen traan om het te laten. Wat dat betreft leven we in ijskoude tijden. Er is geen global warming. Nou, geestelijk absoluut niet. En ook in de natuur niet, want dat is allemaal een verzonnen hoax. Maar daar kan ik nou niet op ingaan. We leven in ijskoude tijden op geestelijk gebied en op alle gebieden. Het is voorzegd dat de liefde van velen zal verkouden, zowel in natuurlijk opzicht als in geestelijk opzicht. Velen schermen wel met de liefde die plakboekpublicist, natuurlijk, hè, om een naam te maken. Hè. Maar dat had Dorcas niet gedaan. Zij schermde niet met de liefde. Zij had niet met de liefde geschermd. Nee, zij had lief. Ze werd door de liefde van Christus gedreven. Gods ware volk heeft de liefde. En als je de liefde heeft, dan hoef je het niet met de liefde te schermen. Want dat is allemaal propaganda van het vrome eigen ik. Degenen die door de liefde van Christus gedreven worden, lopen niet met de liefde te koop, maar worden erdoor gedreven. En als je door de liefde van Christus gedreven wordt, dan bestraf je ook degenen die zondigen tegen het evangelie. En dat moet geschieden in tegenwoordigheid van allen. Zoals Petrus dat deed jegens de valsspelende Simon de Tovenaar en zoals Paulus dat deed jegens de veinzende Petrus in Antiochië, dan wordt Petrus, dan wordt hij door Paulus publiek bestraft omdat Paulus gedreven werd door de liefde van Christus. En als hij wordt gedreven door de liefde van Christus, dan heb je God lief boven alles hoor. Tegenwoordig heb je maar één gebod. Als je naast de liefde hebt, als jezelf en God en Gods eer mag de grond in getrapt worden. Ook binnen de Reformkerk, hoor, binnen de Reformkerk. Iedereen is een waarde laten en je weet die duivelse politiek, dat is allemaal duivelse theologie. Dat is niet de liefde, dat heeft niks met de liefde van Christus te maken. Nou. En velen denken dat de liefde alle zonde goed praat. Hè? Maar dat is beslist niet waar. Het moet natuurlijk wel waarheid zijn, hè? Want als er van geen zonde sprake is, dan is de zogenaamde bestraffing ongenuanceerd en pure laster. Hè? Dat wordt ook bedreven. Er is bij elk gebruik een misbruik. Het gaat allemaal onder dekmantels in onze dagen. Maar de liefde is gezeggelijk, scherp, vlijmscherp in geval van een heersende en een niet aflatende dwaling. De ware liefde kan heilig verontwaardigd zijn als men onder de dekmantel van schijnliefde opereert. En dat is een trend in onze dagen, heb ik al gezegd. Onze vaders die namen geen blad voor hun mond in geval van een fundamentele dwaling. En nu zijn de leraars die zich verschuilen achter de tekst dat een dienstknecht des Heren niet moet twisten. Maar die rukken dat soort teksten geheel uit zijn verband, dat hebben we gezien. Met de prediking van Hosea, Hosea moest op Gods bevel twisten tegen het afhoererende volk Israël. Twist tegen uw liedermodder. Nou, twisten kan geheel vleeselijk zijn en louter woordenstrijd, maar twisten kan ook geestelijk zijn en bijbels geboden. Dat ziet u bij Hosea. Twist met uw liedermodder. En dan zeggen ze, ja, een dienstknecht des Heren moet niet twisten. En dan gooien ze dan alles in, hè? Om maar niet de dwaling te hoeven bestrijden, niet de valse leraars aan te hoeven pakken, opdat ze maar niet vervolgd zouden worden, hè? Dat zit erachter. De ergernis van het kruis te niet doen, dat is een trend, daar is de hele godsdienst mee doorgekankerd. Ik kan het niet anders zeggen. Het is ermee vergeven. Maar in de opperzaal waar Dorcas lag opgebaard, heerste de ware liefde, hè, om het verlies, hè, van een geliefde. En de liefde doet wenen in zulke omstandigheden. Zeker. Ik heb wel eens gehuiverd met welke koude en onbewogen gezichten familieleden om het graf stonden van hun geliefde. Hè, begrafenissen zonder tranen, daar is niet iets, maar daar is alles mis. En hetzelfde geldt voor valse leraars die niet worden bestraft en gecensureerd. Hè, want kijk, dat is diezelfde liefde hoor. Dat is diezelfde liefde. Want waar de tucht ontbreekt, ontbreekt de ware liefde. Nou, daar kan je ook een leraar aan, daar kan je een kerk aan herkennen, daar kan je een kerkenraad aan herkennen, daar kan je een leraar, ouderlingen, diakenen, hè, die altijd maar over die tucht heen wandelen. Dan zeggen ze, ja, maar ja, je moet ook. Ja, precies. Allemaal zonder de liefde. Hè, zonder de ware liefde. En geliefde, we moeten eindigen, maar wat moest Petrus nou doen in zo'n geval? Meewenen? Nou, ik denk wel dat Petrus heeft gevoeld met welke liefde Dorcas werd bejegend. Hè, vanuit die ware onderlinge liefde vanuit die gemeenschap der heiligen. En ook kon hij het intense verdriet van die weduwe peilen. Zeker, want Dorcas was een behulpsel, maar je moet denken, weduwen hebben geen man. Hè, die moeten zich door het leven slaan, hè, die kunnen op Gods hulp rekenen. Speciaal, we hebben dat opgezongen, hè, uit dat derde vers van Psalm 68. Weduwe, hè, twistzaak. Dat was nou hetgeen wat Petrus mocht betrachten, de twistzaak der weduwe. Ja, hij heeft het gevoeld. Het intense verdriet, het gemis. Ja. De Heere twist de twistzaak der weduwe en dat hebben we ook te doen. Hè. Dat is de ware godsdienst, om weduwe en wezen te bezoeken in hun verdrukking, zoals Petrus dat hier deed. Kijk, daar heb je nou weer die werken des geloofs. Gaat het van de gelovigen uit? Nee, dat gaat van God uit. Dat gaat van God uit. Maar Petrus behandelt die verdrukte weduwe niet sentimenteel. Nee, hij handelt door het geloof. En het ware geloof kan voor anderen hard overkomen. Ja, nou, dat is speciaal in onze dagen zo. Ja, Petrus drijft namelijk al die wenende weduwe de opperzaal uit. Dan zeggen ze, dat is toch ook hard. Hij geeft geen uiting van zijn medegevoel en hij dirigeert al die weduwen de zaal uit. Want wat Petrus gedrongen is te doen, daar kan hij niemand bij hebben. Daar kan niet een bij zijn van die jammerende schare weduwen. Kijk, daarin kan je zien dat Petrus wandelde met God. Petrus handelde met God. Kijk niet op de omstandigheden. Hij heeft niet een potje meelopen wenen. Want daar waren die weduwen niet mee geholpen. Hij dreef ze eruit. Hè? Allemaal die zaal uit. En Petrus voelt de last van het verlies van Dorcas, maar dat niet alleen. Dat niet alleen. Nee. De Heere legt hem die last op, niet louter om het verlies van Dorcas, maar tot verheerlijking van Gods heilige naam. Hij voelt dat de Heere zich hierin wil verheerlijken. Hij voelt een last opgelegd dat de Heere hier een groot wonder wil doen. Om zijn grote naam te verheerlijken, om zijn koninkrijk uit te brengen, uit te breiden. En niet louter om hier die weduwe een gunst te doen. Nee. En we hopen dat vanavond, als de Heer het geeft, daar nog verder over te preken. Over dat wonder van die opstanding uit de dood van Dorcas. En wat daar de bedoeling van is. En wat daar de uitwerking van is. En geven de Heer ons weder te keren op tot onszelf. In te keren, niet als zodanig. Hè? Maar kijk, alles wat geschreven is, dat is tot onze lering geschreven. Dat gaat niet meer over Dorcas. Dorcas is al lang bij de Heer. Ga niet over Petrus. Petrus is al lang bij de Heer. Dan gaat het is tot onze lering, tot ons nut geschreven. Hè? En de lessen die daarin verklaard liggen. Hè? Dat ook Gods volk moest sterven. Moeten sterven. Dus het sterven van Dorcas bepaalt ons bij het tijdelijke leven. En nou mocht Dorcas een goede ruil doen. Hè? Dorcas mocht overlijden, over het lijden heen, eeuwig de Heere groot maken. En we zullen hopen vanavond u te prediken dat Dorcas nog een tijdje in het lichaam der zonde moet verkeren, werd ze uit de hemel teruggeroepen. Ja, dat is wat. Dat is toch wat. Hè? Lazarus, was met Lazarus, werd uit de hemel teruggeroepen. De jongeling te naaien, want dat doet de Heere niet meer verworpen hoor. Er wordt geen mens uit de hel teruggeroepen. Maar wel, de heiligen die worden soms, lees je in Gods woord, uit de hemel teruggeroepen wat hun ziel betreft. En dan moeten ze nog weer een tijdje verkeren in dat lichaam der zonde. Maar daar hopen we het vanavond over te hebben als de Heer het geeft. Mocht de Heer zijn woord zegenen tot uitbreiding van zijn koninkrijk, tot verheerlijking van zijn naam. Om Jezus wil alleen. Amen. Lieve heren, we hebben een ogenblik de voorgeschiedenis overdacht. Hoe over Dorcas, over Tabitha, hoe gij uw discipelinnen ook een roeping hebt gegeven, niet ambtelijk, maar om bezig te zijn in uw koninkrijk als dienende diaconessen, als verpleegsters van het huisgezin Gods, o Heere, dat we in onze dagen zo moeten missen. Wel veel beweging, organisaties, stichtingen, maar waar is het geloof? Gij zegt, dat ben ik dan een vader, waar is dan mijn eer? O lieve Heere, dat het in onze dagen nog gekend mag worden. En dat gezien mag worden, ziet hoe lief ze elkaar hebben. Hij ziet hoe goed, hoe liefelijk is dat zonen van hetzelfde kruis. als broeders en zusters samen horen. Heere, mocht gij ons gedenken, mocht gij uw woord zegenen en ons aller hart en leven. En dat alleen om Jezus wil, in zijn naam. Amen. En zingen we tot slot, gemeente, uit diezelfde 68e psalm en daarvan het 7e vers. Gelijk een duif door het zilver wit en het goud dat op haar vederen zit bij het licht der zonnestralen. Nou, dat gold Lydia, dat gold Tabitha, hè, Tabitha. Maar mochten we daar nou eens heilig jaloers op worden, mochten we nou in die wegen gaan waarin Tabitha ging en gegaan was. Psalm 68 en daarvan het 7e zangvers. Zegenbede, o Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij alle de eer. Amen.